Radio Kiek. Zondagmiddag van 2 tot 3 uur op Golfbreker Radio. Een prettig te beluisteren programma over religie en levensbeschouwelijke onderwerpen.
In deze uitzending van de Kerken van Keistad, Radio Kiek, een gesprek met pater Willogister Montfortaan, emeritus hoogleraar theologie. Met hem heb ik een gesprek naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Geraakt door de nederigheid van God. Met als ondertitel Spiritualiteit in de lijn van Louis-Marie Crignon de Montfort. Uw interviewer is Peter Denneman, sinds november 2011 provinciaal overste van Montfortaan in Nederland. Willogister en ik zijn medebroeders, dus als we elkaar tutoyeren, dan weet u waardoor dat komt. Welkom, Wil.
Dank je.
Wie is Willogister? Kun je je voorstellen aan de luisteraar?
Ja, ik ben een man van bijna 75 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Limburg, dat hoort u misschien wel. En ik ben gewoon in die tijd, ging dat zo als jongen naar een klein seminarie van de Montfortanen gegaan en het hele weg doorgelopen tot en met de priesterwijding. Daarna heb ik nog verder gestudeerd aan de Universiteit van Leuven in België. En daarna ben ik in Nederland in het theologische werk gerold en vanaf 1976 heb ik gewerkt aan de theologische faculteit in Tilburg tot 2003 bij mijn pensionering.
Oké. Het boek, waarom is dit boek verschenen?
Het is dit jaar, 300 jaar geleden, dat Louis-Marie Crignon de Montfort een tekst schreef over christelijk leven, zou je kunnen zeggen. Die tekst is op een gegeven moment in een kist verborgen geraakt en pas een kleine anderhalve eeuw later teruggevonden. En toen is hij ook snel uitgegeven en heeft hij de titel meegekregen Ware Godsvrucht, Ware Spiritualiteit, Authentieke Spiritualiteit zouden wij op dit moment zeggen. En die tekst is over heel de wereld verspreid geraakt. Bijvoorbeeld paus Johannes Paulus II had die tekst op zijn nachtkastje liggen en las daar af en toe 's avonds in voordat hij ging slapen. En zo zijn er meer mensen die tekst gelezen hebben. En het kapitel van de Montfortanen in 2011 heeft gezegd, we moeten eigenlijk nou iets met die tekst gaan doen. En toen heeft het bestuur mij gevraagd om daar wat bouwstenen voor aan te raken. Er is een klein groepje gevormd en zo is die tekst langzaamaan in dat groepje ontstaan. En ik ben daarvan de voornaamste auteur geweest. En het is ook zo dat Montfort, de stichter van de Montfortanen, dat die in 2016, dat hij 300 jaar geleden gestorven is. En ook in dat verband hebben we gezegd, we moeten daar iets mee doen.
Oké. Over de inhoud van het boek komen we natuurlijk dadelijk nog heel ruim te praten. Maar eerst staan we even stil bij deze week, de Paasweek. Want om die reden wil jij graag als eerste muziek laten horen, het Alleluia van Händel. Kun je iets vertellen over wat die muziek jou doet?
Nou, die muziek hoort, voor mij hoort die heel duidelijk bij Pasen.
Ja.
Het is een hele, je kunt niet zeggen vrolijke muziek, maar wel een muziek die je blij maakt. En dat hoort ergens bij Pasen, dat leven sterker is dan de dood. Daar hoort ook iets van blijdschap bij. En dat zit ook in dat woord Halleluja. En de wijze waarop Händel dat heeft gecomponeerd, ja, dat is ook wereldberoemd. En ja, met Pasen wordt die muziek over heel de wereld gedraaid. En daarom dacht ik van, dat is mooi om daarmee te beginnen.
Oké, we gaan luisteren. Het boek heeft de titel Geraakt door de nederigheid van God. Het eerste hoofdstuk dat geeft inderdaad een levensschets van de heilige Mof voor. Daarover komen we later nog te praten. Het tweede hoofdstuk heeft als titel God, wie, wat, waar, wanneer. Wiel, komt de lezer in het hoofdstuk de betekenis van de titel van het boek op het spoor? Geraakt door de nederigheid van God?
Hopelijk wel natuurlijk.
Ja.
God is een van de woorden die we het vaakst gebruiken. Als we ergens verwonderd over zijn, oh God, als ze kwaad zijn, God, enzovoorts allemaal. Waar gaat het eigenlijk over? Hè? Wat bedoelen we met dat woord? Hè? Waarom gebruiken we dat? Het is als het ware een soort woord wat zegt van, ik kan het leven niet helemaal meer in de hand krijgen. Soms is dat heel pijnlijk en soms is het zo dat je meegenomen wordt naar iets waar je nog nooit geweest bent, als het ware. Daar gaat dat woord over. En tegelijkertijd is het op dit moment zo dat mensen zeggen, ja, wat moet je daar nou mee? Waarom kun je nou nog met God? 50 jaar geleden hadden we een stroming in de kerken, die heette God is dood. En naar het gevoel van veel mensen is het ook zo. Dat zeggen, ik weet niet meer waar dat over gaat. En meestal als het woord God valt, denken mensen ook dat het over iets gaat wat heel hoog boven hen verheven is.
Onaantastbaar.
Onaantastbaar, ja, in een soort eigen rijk helemaal bestaande. Maar het woord God, zeker wanneer je uitgaat van de Bijbel, gaat over een, ik noem dat maar tegenwoordigheid, een presentie, die in ons leven aanwezig is en die zich manifesteert in ons leven door ons toe te spreken, door ons aan te spreken, te bemoedigen, door ons op te richten, door soms ook te zeggen, waarom doe je dat nou? Ja, zoiets is er in het leven aanwezig, een stem die richting geeft aan ons leven. Dat noemen we God.
Ja.
En dat is niet iets wat je gewoon kunt oprapen, wat je gewoon naast de dingen die je op tafel hebt liggen ook nog kunt zeggen. Nee, het is iets wat je moet zoeken. Waarin? Bijvoorbeeld in muziek kun je soms zoiets tegen.
Ja.
Maar er wordt ook gezegd van, als je dat woord wil vinden, moet je 40 dagen lopen de woestijn in. En dan pas kom je het tegen. Jezus trok zich terug in het gebergte om in contact te komen met God. Met die stem. En hij had het ook wel over een vuur. Een vuur wat hem aangreep. Wat iets in hem deed. En waar hij iets mee moest. En wat hij gestalte moest geven in zijn doen, in zijn laten, zijn spreken, zijn handelen. Dus waar heb je het precies over als het over God gaat? Dat is niet zo makkelijk te zeggen. Dat is ook in je eigen leven niet altijd precies hetzelfde. Dat is heel bewegelijk. Maar het laat je niet los. Wat is nou eigenlijk datgene waar het in het leven op aankomt? Waar het leven naartoe zou willen? Hoe zou het leven kunnen zijn? En we hebben eigenlijk in de Bijbel daar niet een definitie over. Maar meer een heel aantal verhalen, de teksten, die zeggen, dan moet je daar eens aan denken, daar eens aan denken. En als je dit zo leest en als je dat ziet, enzovoorts. Dan stoot je op een gegeven moment op God. En de titel van het boek zegt eigenlijk dat God dus niet die hoog verheven iemand is, iets is op afstand. Maar dat het heel dichtbij komt.
Ja.
En dat het zich als het ware zoals vleugels van een vogel zich over je heen legt en bij jou is op een dienende, helpende manier. Niet dus als een soort heerser die bij je is en waar je bang voor wordt, maar als een lief iemand, lief iets wat bij je wil zijn en je op wil richten.
Ja.
En het woord nederig is dus hier niet gebruikt in de zin van dat wij ten opzichte van God nederig moeten zijn, omdat God zo hoog verheven is. Maar het is juist zo dat God dicht bij mensen komt. Dat God iets is wat zich dicht bij mensen afspeelt.
Hmm.
En nederig is, ik ben helemaal niet zo hoog verheven, maar ik wil je helpen.
Yeah.
Een helpende God. Zoals die oud-testamentische naam voor God, Yahweh, wel vertaald wordt met, ik zal er zijn voor jou.
Ja.
Ik zal je niet laten vallen. Ik zal je helpen. Ik zal je steunen. Ik zal je ook uitdagen.
Hmm.
Nederig is in de zin dus van, ja, in de positieve zin, naar iemand toe buigen. Zich over iemand ontfermen. Dat zou ik dus bij God op de eerste plaats willen zeggen, dat het over die aanwezigheid in je leven gaat. En er zijn mensen die noemen dat God, en andere mensen noemen dat met heel andere namen, naar gelang de taal die ze spreken. En sommige mensen zeggen, ik heb niks met God, maar dat voel ik wel.
Ja, dat is die stem die ze dan wel voelen.
Dat is die stem die je dan voelt of hoort. En soms is dat in je leven helemaal niet zo nadrukkelijk aanwezig, iedere dag opnieuw. Soms is dat gewoon heel lang aanwezig. Van grote heiligen wordt gezegd dat die het daar soms helemaal niks van gevoeld hebben, soms jarenlang. En dan komt het, en dan grijpt het je weer aan, en dan wordt er een vuur in je.
Hmm.
Dus nederigheid in de zin van niet boven iemand staan, maar heel dicht bij iemand staan.
Ja.
Zo, ja, dat is eigenlijk de bedoeling van dat woord wat daar gebruikt wordt.
Ja, en dat derde hoofdstuk gaat over de weg van Jezus. Hè? Zien we vooral dat die nederigheid van God vorm krijgt in de weg die Jezus gaat? Of
christenen zien dat daar gebeuren.
Ja,
de volgelingen van Jezus zeggen van, dat zagen wij gebeuren in hem. De wijze waarop hij met mensen omging, had daar iets van. Kwam daaruit voort. Hij werd daardoor gedreven. En in het boek wordt vooral stilgestaan bij één moment in het leven van Jezus waarop hem dat pakte.
Ja.
En dat is bij zijn doop in de Jordaan. Als Jezus door de Jordaan gaat, dat is op zich een bijbels gezien een heel apart gebaar, een aparte handeling. Hè? Dan ga je over een water en kom binnen een nieuw land.
Zoals de Joodse volk binnengetrokken is door over de Jordaan.
Zoals de Jordaan ook daar binnengetrokken is. Hè? Ja, onder Jozua. En toen hebben ze daar nog zelfs 12 stenen voor die 12 stammen gelegd. Van hier zijn we binnengekomen, hier kun je het land betreden. En Jezus wilde ook het land op een nieuwe manier betreden. En op dat moment hoorde hij een stem die tegen hem zei, jij bent mijn zoon.
Hmm.
Dat wil zeggen van, jij bent iemand met wie ik wat wil doen.
Ja.
En die stem die zei tegen hem, jij moet nu in mijn naam bij mensen zijn. Onder mensen zijn. Mensen aanspreken, mensen helpen. Mensen eventueel ook soms corrigeren. Dat kan ook. Hè? Hij vertelt dan dat hij een vuur in zichzelf voelde opkomen en dat hij dat vuur wilde doen ontbranden.
Hmm.
En dat vuur was eigenlijk de wijze waarop hij met mensen omging.
Ja, ja.
Heel dicht bij hen was, helemaal niet hoog verheven. Jezus stond niet ergens op een hoog verheven positie. Hij liep gewoon tussen de mensen door, was bij de mensen. Kwam zelf uit Galilea en er wordt zelfs gevraagd, kan daar iets goeds vandaan komen? En gewoon iemand en toch, daar had hij iets van. En dat is dus, als je zegt, hoe gaat dat nou als God je raakt, dan kun je naar Jezus kijken bijvoorbeeld, en zeggen op die manier. Maar er zijn ook andere mensen in wie je dat ziet.
Hmm.
Maar we hebben in dat boek, hebben we dus dat moment uit het leven van Jezus aangegrepen, omdat in die spiritualiteit van Montfort, dat die doop ook een belangrijke plaats inneemt.
Nou,
de doop is een moment dat je je engageert.
Daar komen we zo dadelijk nog even op terug. We gaan even naar het tweede muziekstuk. Wat is jouw keuze?
Ja, dat is een stuk dat heet The Seven Deadly Sins. De zeven hoofdzonden. Dodelijke doodzonden zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk hele profane muziek. Het gaat helemaal niet over iets kerkelijks. De mensen die het gemaakt hebben zijn helemaal niet kerkelijk. Het komt uit de 30er jaren. Het is als het ware rauwe muziek om aan te geven dat in het leven soms ook de dingen hartstikke botsen op elkaar, dat het leven helemaal niet in een plooi valt, dat het iets wordt waar je zegt van dat doet pijn. Dat zit allemaal in die muziek. En eerst hadden we in muziek over halleluja. Nou is als het ware de andere kant in het leven komt ook ter sprake van dat wij er niks van bakken. Dat we met elkaar omgaan op een hele ruwe manier. Dit ruwe hoor je ook in die muziek.
We gaan luisteren.
My sister and I left Louisiana, where the moon on the Mississippi is a shining ever, like you always hear in the songs of Dixie. We look forward to a homecoming, and the sooner the better, and the sooner the better. It's a month already since we started, for the great big cities where you go to make money. In 7 years our fortune will be made, and then we can go back. In 6 years we'll be much nicer. Our mom and dad and both our brothers wait in old Louisiana, and we'll send them all the money as we make it. For all the money's got to go to build a little house down by the Mississippi in Louisiana. Right, Anna? Yes. She's the one with the looks, I'm realistic. She's just a little mad, my head is on straight. But we're really one divided being, even though you see two of us, and both of us are Anna. Together we've but a single past, a single future, one heart and one savings account, and we only do what's best for one another. Right, Anna? Yes.
God, innerlijke stem die je doet ontvlammen. Je vertelt over het moment waar het in Jezus' leven vooral gebeurt dat hij die stem hoort bij de doop. Zijn er nog meer van die momenten in het leven van Jezus dat je zegt van hier wordt het heel manifest?
Ja, op het einde van zijn leven eigenlijk. Als hij dus naar Jeruzalem gaat, dan voelt hij zelf aan dat het nou heel spannend wordt. Of datgene wat hij wilde laten zien in zijn leven, of dat nou lukt, dat hij dat ook in de hoofdstad, zou je kunnen zeggen, de heilige stad, of hij dat daar aan de mensen duidelijk kan maken. En terwijl dan de spanning toeneemt, doet hij op een gegeven moment iets heel vreemds, namelijk hij die met die mensen die hem volgen, die kijken wat tegen hem op. Die noemen hem heer, die noemen hem meester enzovoorts allemaal. En wat doet hij dan op een avond, de laatste avond eigenlijk van zijn leven, dan wast hij de voeten van zijn leerlingen.
Ja.
En dan zie je dat hij, dat vooral Petrus, dat hij zegt van, oh, dat mag helemaal niet, want jij bent de baas, jij bent de heer, de meester. Je mag niet voeten wassen, dat moeten andere mensen doen. Nee, zegt Jezus, ik wil de voeten wassen. Ik wil laten zien dat ik er voor jullie ben. En dat mijn leven bedoeld is om aan mensen te zeggen, je mag er zijn. En je hoeft niet tegen niemand op te kijken. Je mag jezelf accepteren als iemand die waardevol is. En daarvoor was ik jou de voet op dat je kunt gaan.
Dat moment moet ik direct denken aan wat wij gezien hebben met paas met de paus Franciscus.
Ja, die heeft dat ook wel heel goed begrepen, denk ik. Hè?
Ja,
hè?
Ja.
Dat hij mensen voeten gaat. Dat hij zegt van mijn functie is de voeten van mensen wassen. Mensen helpen omdat ze kunnen gaan. Opdat het leven gaat in de goede richting. Hè? Dat is dus een heel belangrijk moment. En daar zie je ook de nederigheid. Is dat, ja, ik zeg niet dat God van zijn hoge troon komt. God zit niet op een hoge troon. Hè? Maar zo zou je het wel in beeld kunnen voorstellen. Dat hij van die hoge troon afkomt en zegt van, ik ben gewoon onder jullie als iemand die helpt. Hè? En dat is heel belangrijk. Ja, zeker in onze tijd. Hè? Waar we voortdurend horen van mensen die zichzelf ontzettend belangrijk willen vinden. Je moet jezelf belangrijk vinden. Je moet heel assertief zijn. Enzovoorts allemaal een grote naam hebben. Carrière maken. Hè? En Jezus zegt. En dat zit ook in het christelijk verstaan van God. Hè, van als je iemand kunt helpen. Dan ben je echt een mens. Daarom ook dat wij het belangrijkste vinden dat we in het leven mensen tegenkomen of één mens tegenkomen waar je zegt van voor die mens wil ik nou een helper of een helpster zijn. En samen kunnen wij dan van het leven wat maken. En hoef je helemaal niet ontzettend rijk of groot te zijn. Maar in die genegenheid dat helpen van elkaar wat dan tot stand komt, dat is ontzettend belangrijk en daar voel je je wel bij.
Hmm.
En dat zou je ook willen uitstralen. Hmm. Uitstralen naar je kinderen of naar andere mensen.
Ja, en dan gaat het verder, hè? Die laatste avond. Dan gaat hij naar de Hof van Olijven toe. En dan die krie de keur aan het kruis van God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Is dat die stem weg of hoe moet ik dit dan in dit kader verstaan?
Ja, als je zelf gevangen genomen wordt, gefolterd wordt, gemarteld wordt, dan is het helemaal niet zo simpel om te zeggen God is met mij. God is een helper naast mij. Wat het leven dan op dat moment in je zegt is van, jij mag er helemaal niet zijn en we willen je uit het leven bannen en we hangen je op of je slaan je aan een kruis. Op dat moment komt er een hele menselijke angst ook in je op en hoor je bijna niks anders dan dat. En Jezus begint dan dus ook aan dat kruis te bidden. God, mijn God, waarom? Ik hoor op dit moment niet. En dat is eigenlijk een psalm die bidt. En die psalm op het einde is het dan zo dat de bidder van die psalm, dat die zegt van, en toch voel ik dat weer. Voel ik die stem weer, voel ik dat weer. En ja, dan krijg je het zoiets van dat die uitgestrekte armen van Jezus aan dat kruis, dat die als het ware de wereld willen omvatten, de wereld willen omhelzen, bij mensen willen zijn. En komt dat helemaal weer terug. Maar dat is dus in het leven is het niet altijd zo dat je heel optimistisch die stem van God hoort.
Hmm.
Soms is het heel hard, daarom ook die muziek van die zeven doodzonden, om als het ware te zeggen, het kan ook heel rauw zijn en dat je er niks van voelt.
Hmm. De overstap maak ik helemaal voor, hè? Maar voordat we over hoe hij nu in dit kader geplaatst wordt, kun je een korte levensschets geven van Montfort?
Montfort is geboren in de 17e eeuw, eind van de 17e eeuw in Bretagne. Een gezin met een lieve moeder en een wat lastige vader. Hij was een hele, een heel vroom kind. En hij wilde priester worden, zoals bij veel mensen in die tijd en ook daarna en daarvoor was. En hij gaat dan op een gegeven moment dat hij in Rennes in de Bretagne zijn gymnasium gedaan heeft, gaat hij naar Parijs. Gaat hij daar studeren, opleiding voor priester volgen, een seminarie. Hij werkt in de bibliotheek en schrijft er van allerlei dingen op, zodat hij later hoopt te kunnen gebruiken, allerlei teksten enzovoorts. En 's avonds of in het weekend gaat hij bij zieken op bezoek, of bij mensen die aan het sterven zijn, gaat hij op bezoek. En op dat moment is hij zelf ook iemand die heel zwaar ascetisch is, die aan verstervingen doet enzovoort. En je krijgt de indruk dat hij zichzelf eigenlijk helemaal niet de moeite waard vindt. Dat hij een slechte mens is, een zondaar of zoiets. En nou, in 1700 wordt hij dan priester gewijd en gaat hij langzaam werken. En dan begint zijn leven als het ware een soort ontwikkeling, waarin hij steeds meer op dat spoor komt van, ja, wat ik nou in dat titel van dat boek genoemd heb, die nederige God. Dat hij in naam van God bij mensen moet zijn. Mm-hmm. En hij doet dat door op een gegeven moment een soort directeur te worden in een toenmalig armenhuis, waar mensen opgevangen werden en waar het helemaal niet makkelijk leven was, waar het heel hard was. En daar probeert hij wat structuur te brengen en die mensen te zeggen van, jij bent de moeite waard, jij mag er ook zijn. En dat gaat hij daarna, gaat hij dat ook breken in parochies. Maar hij krijgt overal moeilijkheden, vooral met priesters en met bisschoppen. En die zeggen van dat is helemaal niet de stijl waarin wij over het leven willen praten, over God en de evangelie en Jezus willen praten. En hij wordt er dan uitgegooid en hij gaat dan vertwijfeld, dan gaat hij naar Rome. En in Rome krijgt hij van de paus te horen. Toen de tijd kon je dan blijkbaar makkelijk bijkomen. Krijgt hij van de paus te horen, ga je maar terug naar Frankrijk. Je krijgt van mij een titel. Je wordt de titel apostolisch missionaris. En verkondig onder de mensen dat ze hun doop moeten beleven. Dat ze gedoopte mensen zijn. En dat betekent dat je zoals Jezus nieuw land wil binnengaan. Mm-hmm. Op een nieuwe manier weer leven, met elkaar weer leven in harmonie en vrede en oorlog. Hoe moeilijk dat soms ook is, want ja, de mensen voor wie hij preekte waren vaak de armen van het land. En dat doet hij dus. Hij krijgt dan ook nog wel voortdurend conflicten, maar de laatste jaren van zijn leven dan gaat het een stuk beter. Dan is hij zelf ook niet meer zo extreem ascetisch, zo met verboeten en versterving. En dan gaan de mensen hem noemen le bon père de Montfort, de goede pater uit Montfort, uit dat dorpje waar hij geboren is. En dan komt er een soort mildheid ook over hem heen. Je zou denken van, dan wordt hij langzaam, wordt hij zoals die vader op die tekening van de schilderij van Rembrandt over die vader van de verloren zoon die zich zo over mensen heen buigt. En dat is eigenlijk ook wat wel voor ogen stond toen we spraken over die nederige God. Hè? Ja, ja. Deze houding, hè? Van je mag bij mij altijd terugkomen. Ik sta open voor je. Dat gaat ook in Montfort gaat dat steeds sterker worden. En hij werkt eigenlijk kapot, want hij is eigenlijk heel jong gestorven. Hè? Op een gegeven moment, terwijl hij aan het preken was, zakte hij in elkaar. Heeft hij nog wel even op bed gelegen ergens. Maar is redelijk snel gestorven. Eigenlijk van uitputting, van zich uitgesloofd te hebben. Mm-hmm. Dat is zijn leven. En hij wilde een heel klein gezelschap hebben van mensen die met hem meegingen. Priesters die met hem meegingen en andere leken die met hem meegingen doen. En toen hij stierf, toen was er eigenlijk helemaal niks.
Nee.
Pas na zijn dood is er zo'n klein groepje ontstaan wat zei, we willen dat werk van hem wel voortzetten. Mm-hmm. En daaruit zijn later de Montfortanen gegroeid.
Ja. En nu heb je een volgende stuk muziek, dat is van Montfort zelf. Hoe schreef hij muziek of wat is dat?
Ja, dat is heel apart. Hij is een soort troubadour, zou je kunnen zeggen. Hè?
Ja.
Hij heeft zelf heel veel muziek, liederen geschreven. En de melodie, die haalde hij eigenlijk uit de liederen die gezongen werden in de cafés, in de kroegen. De melodie kenden de mensen, hij zette er alleen een andere tekst op. Hè? En eigenlijk is hij op het einde van die 17e, begin 18e eeuw, is hij een van de grote mensen die dat gedaan hebben in Frankrijk. Hè? Zo staat hij ook in de Franse geschiedenis, is hij bekend als iemand die muziek heeft geschreven, vooral de teksten heeft geschreven. Hè? En die worden nog steeds overal wel gezongen. Ik was een keer in Jeruzalem op Goede Vrijdag. En er was een processie en daar liep een aantal Arabische christenen. Op een gegeven moment hoor ik een van de melodieën die Montfort gebruikt had door die mensen zingen enzovoort. Dat is heel bekend, ja.
En de kantiek die we nu gaan horen, waar gaat die over?
Die kantiek die gaat eigenlijk over het hart van Jezus, wat naar mensen toegekeerd is. Dat is die nederigheid, zou je ook kunnen zeggen. Hè? Die openheid, dat dichtbij zijn, dat er zijn voor mensen. Ja,
en wanneer werden deze liederen dan gezongen? Hadden ze een bepaalde functie? Of?
Die liederen die werden gezongen als hij in parochies een tijd lang verbleef. Hè? Hij had iemand die met hem meetrok, een Maturin. Hè? En die Maturin die zong met de mensen deze liederen. Montfort preekte en Maturin die gaf les aan kinderen en die zorgde voor die muziek, voor die liederen die Montfort zelf geschreven had.
We gaan luisteren. Ja.
Ange, dites-moi, je vous prie, quel est ce beau brasier de feu? C'est le cœur du fils de Marie et du fils unique de Dieu. Au grand cœur, aux fournaises ardentes, au brasier tout miraculeux, qui jette une flamme abondante pour brûler la terre et les cieux. C'est ici la source de vie en qui tous les saints ont puisé. C'est ici le bel incendie dont le cœur était embrasé. Jamais dans ce cœur Dieu le Père n'a frappé le pauvre pécheur. Ce cœur apaise sa colère, obtient sa grâce et sa faveur. C'est en ce cœur que notre Maître forma tous ses secrets d'amour, avant de les faire connaître, avant de les produire au jour. En cette source de lumière, les favoris de Jésus-Christ ont puisé les plus hauts mystères, les plus grands dons du Saint-Esprit. C'est en ce trésor d'innocence qu'ont été formés tous les saints. C'est en lui qu'ils ont pris naissance et consommé tous leurs desseins. En louant ce cœur adorable, je loue avec proportion le cœur de sa mère admirable, tant est grande leur union. Ce n'est que vous seul que j'adore, cœur de mon Dieu, cœur glorieux. Mais en vous adorant, j'honore le cœur de la reine des cieux. Chrétien par le cœur de Marie, on aime le cœur de Jésus. Puisque Jésus a pris la vie dans son cœur et dans ses vertus. Du sang de son cœur tout de flamme, le cœur de Jésus est formé. Ils n'ont qu'un cœur, ils n'ont qu'une âme, l'un et l'autre doit être aimé. Âme, perdez-vous sans partage dans ces deux cœurs miraculeux. l'un avec l'autre vous engage à n'en voir qu'un seul dans les deux.
Hoofdstuk 4 gaat over de weg van Maria. In hoeverre past Maria in datgene wat je tot nog toe verteld hebt? Zou je zeggen dat Maria de eerste is die Jezus op die weg die hij is gegaan is gevolgd? Of?
Ja, eigenlijk vervult Maria een dubbele rol.
Ja, ja.
Van de ene kant zou je kunnen zeggen, in Maria komt de spiritualiteit, de levenshouding, de levenswijze van de armen in het land, in Israël, het oude Israël. Zoals die door de profeten en de wijze is beschreven, die weg die zij gaan. Die spiritualiteit, die komt in Maria naar voren. Dat wordt in verhalen weergegeven als dat zij een tijd lang als kind in de tempel is geweest en daar de psalmen heeft geleerd of andere dingen heeft geleerd. In haar komt dus het geloof van Israël op een hele aparte manier naar voren. Tenminste, als je bij Lucas in zijn evangelie kijkt hoe hij Maria beschrijft aan het begin, bij de boodschap van de engel die met haar in gesprek gaat, bij datgene wat Maria doet ten opzichte van haar nicht Elisabeth, die ze gaat helpen als ze zwanger is. En in datgene wat ze daarna uitzingt in een Magnificat.
Ja.
Is het dus zo dat je zegt, van daar komt dus het geloof van Israël, komt daar op een hele specifieke manier naar voren. Dat Maria zich met God vereenzelvigt, of God in zich laat werken, zou je kunnen zeggen. En wat zie je dan? Dat zij zelf een helpster wordt. En dat zij zingt van mensen die elkaar helpen tegen de tirannen in, zou je kunnen zeggen. Tegen degene met een grote mond. Dat zij de kant kiest van de armen, van de eenvoudige mensen. En dat zij zo een getuige wordt van geloven. In de zin van het Oude Testament. Dat is ook als het ware wat Jezus thuis heeft geleerd.
Ja, ja.
Dat is het milieu waarin hij is opgegroeid. En als hij op een gegeven moment zelf, vanaf zijn doop in de Jordaan, begint op te treden, naar voren komt als een helper van mensen, dan zie je dat Maria dan van hem gaat leren wat dat allemaal inhoudt, wat ze zelf gelooft. En dan wordt zij als het ware de leerling van haar eigen zoon, van haar eigen kind. En dan zie je ook eigenlijk wat een leerling van Jezus is, iemand die hem volgt. Het is niet zo dat zij meteen zo heel enthousiast was over wat Jezus deed. Er is een passage in de evangelies waar de familie van Jezus, en daar wordt Maria ook bij genoemd, zeggen, ja, maar moet je nou zo radicaal te werk gaan? Ze zeggen, ja, dat kan toch wel wat minder. We doen wat rustig aan. Maar dat vuur wat in Jezus zit, dat zet hij door. En dan zie je op een gegeven moment dat Maria hem daarin gevolgd is tot onder het kruis. Wanneer Jezus gekruist wordt, staat Maria eronder. Dus zij gaat steeds meer ook in die harde kanten van die spiritualiteit van Jezus, gaat ze deelnemen.
Ja.
En ze is helemaal niet een zoetsappige figuur. Want ze staat midden in dat leven en ziet ook in dat leven, daar waar mensen gekwetst worden, waar mensen onrecht wordt aangedaan, en dat je daar tegenop moet komen en dat je voor die mensen er moet zijn. En dan benoemt Jezus haar als het ware als moeder van zijn leerlingen. Vanaf het kruis bij Johannes zegt hij, zie daar de leerling, zie daar de moeder. Dan krijgt zij deze functie in de kring van Jezus' leerlingen. En de handelingen van de apostelen wordt dan ook verteld dat als die leerlingen bij elkaar zijn en wachten op de komst van het vuur, de geest, dat Maria dan in hun midden is. Dus Maria heeft dezelfde spiritualiteit van Jezus. Voor een stuk heeft zij hem haar spiritualiteit gegeven en hij heeft haar weer zijn spiritualiteit gegeven. Daarom is het ook zo dat ze bij de kerkvaders, de eerste eeuwen van Christendom, dat Jezus en Maria genoemd worden de nieuwe Adam en de nieuwe Eva.
Ja,
Zij zijn samen, als het ware, als man en vrouw, een man en een vrouw, zijn ze daar representanten van het volk van God, zoals God dat eigenlijk zou willen. Dat komt dus naar voren. Dus in Maria, ja, er is altijd al gesproken over de nederigheid van Maria.
Maar in een andere zin.
In een andere zin, ja. Daar heeft ook de feministische theologie. De vrouwen in de kerk hebben de laatste halve eeuw hebben er ook heel fel tegen geprotesteerd dat vrouwen worden voorgesteld als, ja, de dienstmaagden in de negatieve zin van het woord een beetje. Die het vuile werk mogen opknappen of zoiets.
Yeah.
Nee, Maria is, als zij zegt van ik ben een dienstmaagd van de Heer, en het Grieks heet dat de doula, dan wordt dat woord doula gebruikt, dan is het eigenlijk datzelfde woord wat voor Jezus gebruikt wordt, die genoemd wordt ook een doulos, een dienaar, een helper. Dus je moet eigenlijk het woord veel meer vertalen als een radicale helpster, dan als iemand waar je zegt, ja, die speelt de tweede rol, die heeft zelf niks te vertellen, die komt er maar een beetje bij en een beetje achteraan en die heeft dan nog wat klusjes die anderen niet doen. Niet dat zij vuil, dat zij vies is van een klus op zich nemen, maar het is niet zo dat een tweederangs mensen zouden zijn of niet zijn.
Nee.
Helemaal
nee,
niet.
Nee. Je sprak al over het Magnificat, hè? Daar gaan we naar luisteren. Kun je daar meer over vertellen, dat hele bijzondere lied? Wat we zo vaak horen, waar zoveel componisten mee aan de slag zijn gegaan.
Dat is dus het lied begint eigenlijk met te zeggen van, ik wil God groot laten worden in mijn leven. Ik wil God een vooraanstaande plaats geven in mijn leven. Ik wil mijn hart daarvoor openstellen. Hè? Het is niet dat Maria groot wordt, maar zij wil openstaan voor God. En van God heeft ze geleerd dat ze er mag zijn. Die heeft neergezien op haar. Die heeft ook haar bij de hand genomen. En dan gaat ze daarna beschrijven in het Magnificat. Machthebbers worden van de troon gezet. Kleine mensen worden groot. Arme mensen, die krijgen ook te eten en te leven. Hè? En de rijken, die gaan heen met lege handen. Dus dat is als het ware een soort revolutionaire zang die daar gezongen wordt. En als je de hemel moet voorstellen, dan is de hemel is daar waar mensen deze spiritualiteit hebben. Als iemand zegt van, is er leven na de dood, ik zou zo graag naar de hemel gaan, dan is het zo dat je eigenlijk moet zeggen, van je wilt dus deze spiritualiteit hebben. Ja. Je wilt dus opkomen voor mensen. Je wilt dus met God mee je armen om het leven slaan. En eigenlijk zou je daarmee moeten zeggen, kun je nou al mee beginnen. Hè?
Het is hemel op aarde.
Ja,
het zou wel kunnen.
Dat is nou al mogelijk. Ga er dan voor open. Want de hemel is niet zo dat je zegt van, nou ja, daarna zit ik daar eeuwig achter een pint of achter een of andere ijskote en zie je eigenlijk. Nee, de hemel is de betrokkenheid van God delen en die betrokkenheid van God doorgeven aan mensen. Dat is de hemel. En degene die op dit moment zeggen, ik wil met een ander niks te maken hebben, kunnen zich eigenlijk niet voorstellen wat de hemel is.
Nee.
Waar we dus naar luisteren, is een Magnificat van Frans Liszt.
Ja.
En Frans Liszt heeft, dat is onderdeel van een symfonie over de Goddelijke Komedie van Dante. En er zijn twee delen van die symfonie die gaan over het leven als een hel. Het leven wat gelouterd wordt en echt de moeite waard wordt. En dan leven echt helemaal de moeite waard. Wat Bedante noemt het paradijs, de hemel. En Frans Liszt wist niks anders te verzinnen dan dat weer te geven in het Magnificat. Dus heeft hij dat wat Dante met heel veel andere beelden naar voren brengt, heeft hij samengevat in dat Magnificat.
We gaan luisteren.
Ja.
Thank you.
Een gedeelte van het Magnificat van Frans Liszt. We gaan terug naar het boek Geraakt door de Nederigheid van God. Op 25 maart vond de presentatie plaats van dit boek. En op 27 april aanstaande is er in de Montfortkapel in Oorschot een symposium omtrent dit boek. Wat moet de luisteraar zich voorstellen bij een symposium omtrent dit boek?
Symposium is eigenlijk een soort tafelgesprek, hè? Rond de tafelgesprek over iets, over een onderwerp, over een tekst, een schilderij, of ja, het kan van alles zijn, hè? Over wat er gebeurd is. En hier gaat het dus over dat boek. Het boek is dus recent, van dit jaar. En we hebben een aantal mensen gevraagd om nou eens een keer vanuit hun eigen perspectief naar dat boek te kijken of dat op dit moment werkelijk iets te zeggen heeft. Op de eerste plaats hebben we gevraagd iemand die een tijdje bij de Montfortanen geweest is en daarna een eigen leven is gaan leiden, of hij zich hierin herkent, of dit beeld wat daar opgeroepen wordt, onder andere van Montfort, maar ook van God of van Christus, van Maria, of dat in zijn leven ergens een rol speelt of zou kunnen spelen, of dat accordeert. Verder hebben we dus dat eerste, dat is Ben Lonen. Hebben we Sanny Bruins, dat is een kamerlites, gevraagd, die vanuit haar bezig zijn met Maria, of dat beeld wat in het boek van Maria geschetst wordt en haar benadering, of dat accordeert, of dat samenkomt, of dat er spanningen tussen zijn, of dat er verschillen tussen zijn. Het gaat dus over Montfortaanse spiritualiteit, de lijn van Montfort. Daarom hebben we iemand van een andere congregatie gevraagd om te zeggen, hoe zit het nou bij jullie congregatie? Zitten jullie in een soortzelfde lijn? Of gaan jullie een andere kant op? Leggen jullie andere accenten? Die derde spreker is dan Ben Verberne van de Missionarissen van het Heilig Hart. En de vierde die dan nog zal spreken is Lisbeth Heugeling, die dus, zij is een Neerlandica die zich bezighoudt met romans en literatuur en mystiek. Met spiritualiteit zou je ook kunnen zeggen. En haar hebben we ook gevraagd of zij nou eens een keer kan zeggen van dat dit soort thema's die in dat boekje ter sprake komen, of ze daar iets mee heeft, iets mee kan hebben, of dat aansluit bij iets wat op dit moment toch in de literatuur ook aanwezig is.
Je raakt het zo pas al aan, hè? Die Montfortaanse spiritualiteit. Kun je er een schets van, een korte samenvatting van geven? Van wat behelst dat nou eigenlijk? Wat heeft Montfort voor ogen staan? En wat zou eigenlijk die volgelingen moeten uitdragen?
Dus de lijfspreuk van Montfort was Dieu seul, voor God alleen. Als het ware, ik wil mij volledig door die genegenheid, die nederigheid van God laten bepalen in mijn leven. Daarvoor wil ik leven, zo wil ik leven. Verder was hij heel sterk bezig met de weg die Jezus gegaan was. Tot op het kruis. Dat doorzetten van getuigen van Gods nederigheid, van Gods liefde voor mensen, ten einde toe. Dat is het tweede aspect, wat de tweede grondlijn in zijn leven. De derde is dat hij heel veel Maria ter sprake brengt. En hij wil het niet zomaar over Maria hebben, en hij is niet tevreden als mensen zeggen, ik heb iedere dag zoveel keren de naam van Maria geroepen. Nee, hij wil dat je in haar eigen levenswijze, dat je daarin duikt, dat deel van jou innerlijk wordt en dat je zo in het leven gaat staan, zoals we daarover gesproken hebben, over de Magnificat. Die Montfortaanse spiritualiteit bij Montfort heeft natuurlijk bepaalde trekken die typisch zijn voor het einde van de 17e, begin 18e eeuw. Dat was een andere tijd als de onze. Op dit moment moeten we toch ook weer andere accenten zetten, omdat wij mensen zijn van een andere tijd en dat er andere problemen zijn, andere vragen die spelen. En ik heb al even eerder al aan gezegd van, op dit moment is het feit van dat de leiding van kerk en maatschappij, van de staat en de politiek en overal, dat die leiding er niet moet zijn om zichzelf groot te maken, maar er moet zijn om mensen een menswaardig leven te geven, iedereen een menswaardig leven te geven en mensen daartoe te bemoedigen en te helpen. Het is heel apart dat toen het boek verschenen was, was juist een nieuwe paus gekozen. En die nieuwe paus heeft een aantal thema's aangeraakt die heel duidelijk bij dit boek aansluiten. Hij wil ook een heel eenvoudig iemand zijn. Hij wil tussen de mensen staan. Hij wil niet boven de mensen staan. Hij wil dat de kerk iets heeft met de zwakke mensen in de maatschappij enzovoorts allemaal. Dat is helemaal in deze lijn.
Dankjewel, Wiel. Op de website www.radiokik.nl is deze en zijn de andere uitzendingen een jaar lang te beluisteren. Ter afsluiting van dit gesprek vertel ik u dat alle gegevens voor het bestellen van het boek of het aanmelden voor de symposium waarover we spraken op 27 april, dat die te vinden zijn op de website www.montfortane-nederland.nl. Wiel, bedankt voor je gesprek. Volgende week dan is Klaas van der Kamp hier van de Raad van Kerken en die spreekt over kerk in versnelling. Dit was een programma van de Raad van Kerken.